Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Is het gewoon een grote reputatie.
Jullie mogen ook gewoon vragen of jullie met mij op de foto mogen, hoor.
Ik vind het niet sociaal om mezelf nu een beetje te gaan promoten.
Ik doe het voor jullie. Hij blijft dat doen, ja.
Ja, dat begrijp ik niet. Maar goed, dat zal wel.
Ja, Joost van Gangelen had een plaksnoer meegenomen en gevraagd of hij die op wilde plakken. Maar...
Dat is echt leuk, ja.
Het is gewoon super confronterend. Dus.
Ja, je doet even die snor op, joh.
Toen wij bij Sparta onder Dick Advocaat en Cor Pot een reeks wedstrijden verloren, moest er iets gebeuren. Advocaat schrapte de training en nam ons, bij wijze van teamuitje, mee naar de tennisbaan in Den Haag. Tennis als het nieuwe paintball. En het werkte. Toen wij plots de eerstvolgende wedstrijd overtuigend wonnen, stonden we ineens een periode lang iedere donderdagmiddag op de tennisbaan. Totdat, helaas, ook dat effect bleek uitgewerkt. Op wie het effect van tennis nooit lijkt uit te werken, is Raymond Sluiter. De ras Rotterdammer was na een spelerscarrière en trainerscarrière toe aan een sabbatical. Maar de lokroep van tennis bleek toch onweerstaanbaar. Dus hij is gewoon weer coach en we gaan het hebben over zijn vak. Raymond, welkom.
Ja, dankjewel.
Clubje Haug.
Ja.
Comedy Club. Leuk dat je bent. Een keer een andere sport. We hebben ooit een hockeyster. Eva de Goede gehad. Nu een tennisser.
Ja, valt dit wel even tegen. Dus even schakelen voor jullie.
Ja, wij moeten even schakelen.
Snap ik.
Maar voordat we beginnen moeten we toch even over vorige week, week terugkomen. Het was pijnlijk. We hebben weer eens wat goed te maken.
Sorry.
Want wij schitterden door afwezigheid. Wij zaten vorige week exact in dezelfde studio.
Alles gegeven. Alles gegeven.
Ik denk onze beste aflevering was goed. Tot nu toe.
Ja. Bus is erin, alles.
De derde helft, de een na de andere anekdote. Maar wij komen de zaak uit. En het SD-kaartje zat er niet in.
Komt iemand toch uit de studio aanzetten met zijn handen in het haar?
Ja. Dus wij doodziek natuurlijk. En Maarten, die hoor ik nog stamelen met zijn handen in het haar. Wanneer komt Frans Bauer tevoorschijn? Ja. Dus wij dachten, wij zitten in Bananensplit. Kan jij je daar iets bij voorstellen, Raymond Sluiter?
Bij Bananensplit wel. Daar heb ik helaas zelf ook een keertje leidend voorwerp in geweest.
Oh, weet je wat dan? Kan je daar iets over delen?
Het was niet mooi. Maar ik zat in een restaurant met mijn vriendin en met Stefan de Vrij en zijn vriendin.
Zijn jullie echt vrienden van elkaar?
Ja, het is niet dat ik hem iedere week bel of iedere maand bel, maar er is wel gewoon een connectie.
Ja.
En we zaten daar zo in dat restaurant en mijn vriendin vond de live muziek helemaal kloten. En zei later dat ze dat heel erg overdreef, maar zo doet ze normaal ook als ze iets niet leuk vindt. Vandaar dat ik het ook echt niet door had. Ja. En Stefan en zijn vriendin zaten ernaast en die zeiden niet zoveel. Maar die zegt, normaal is het ook niet dat hij de oren van je kop af lult. Dus daar had ik het ook niet door. Nou ja, en zij begon zich steeds meer te ergeren aan de live muziek. Totdat ze ineens midden in een vol restaurant die gitaar of een viool, ik weet niet eens meer wat het was, bij die gozer uit zijn handen trekt. En keihard tegen een muur of tegen een pilaar geloof ik kapot sloeg. Ja, en ik kon niet zo snel schakelen van, goh, ze is af en toe gek. Maar zo gek is ze ook weer niet. Ja. Dus ja, ik dacht echt van, what the fuck is dit? Ik had echt hartslag 200. Nou, toen liep ze naar het toilet en ik zeg, what the fuck is er met jou aan de hand? What the fuck is er met jou aan de hand? En ik hoorde me niks. Toen kwam ze eruit, toen moest ze al keihard lachen. Toen duwde ze me zo weg en toen liep ze naar binnen. En toen stond inderdaad Frans Bauer daar zo. Dus,
mooi. Thomas, we zagen jou weer met je televisieshirtje.
Ja, dat vond ik nou wel echt tof.
Dat is goed, hè?
Dat je dan gewoon een jas eroverheen hebt, maar dat je dan voor ons toch nog dat streepje shirt onderaan.
Ik doe het voor jullie.
Ja. Hij blijft dat doen, ja.
Ja, dus ging goed. Loting. Mijn microfoon deed het niet.
Jij deed de loting voor de beker, wat is het, bekervoetbal bij ESPN.
Ja. Ja, ze hadden me gevraagd. Ze vertelden van, ja, je gaat samen met Rijdo Poupon die loting doen. En ik wist dat hij bij IJsselmeervoog speelde. Dus die zou ik die middag zelfs nog treffen. Dus ik was wel blij dat wij wonnen. Anders sta je daar denk ik toch met een stuk minder goed gevoel. Dus was gezellig daar.
Geen warme, geen koude ballen?
Nee, ja, ik zat nog te denken van, kan je zo'n grap maken? Ja, is het überhaupt leuk? Ja, toen dacht ik uiteindelijk van, ja.
Wat had je voor grappen in je gedachten?
Ja, om gewoon te vragen of ik de warme balletjes moest pakken. Weet je, zoiets.
Een beetje verschieren.
Ja, toen dacht ik van, ja. Ja, wat Jan-Joost van Gangelen had al een hele leuke grap uitgehaald.
Ja, oh ja.
Met die plaksnoor. Normaal doet die gast van de KNVB, die is er dan bij. Die heeft altijd zo'n snoer, Heinrich heet die.
Ja.
Alleen die was ziek. Dus nu hadden ze iemand die een soort van Jan van Halst / Erik ten Hag lookalike had ze gevonden.
Ja, nou, dat, zowel qua looks, maar ook een beetje qua hoe die,
klopt,
die is.
Klopt.
Ja, ik zag het, ja.
En Jan-Joost van Gangelen had een plaksnoer meegenomen en gevraagd of die op wilde plakken. Maar dat ging die niet. zou jij dat doen, denk je?
Een plaksnoer op?
Ja, als Jan-Joost van Gangelen aan jou zou vragen, doe even die snoer op, joh.
Nee. Nee. Ik kan slecht tegen groepsdruk, maar die kan ik nog wel weer staan, denk ik. Jij?
Nee, ik had het ook niet gedaan.
Hebben jullie de Messi achter het muurtje zien liggen van de week?
Ja, ik had
er moeite mee. Ja, ik weet dat jij het
ik begrijp niet dat mensen daar zo moeilijk over doen.
Heb jij het gezien, Raymond?
Ja, ik heb het gezien. Ik ben heel benieuwd of het dan... wie is het? Pochettino, volgens mij toch? De coach, dacht ik, van PSG.
Ja, klopt.
Of dat dan van tevoren echt, of dat al door hem eigenlijk ingegeven is. Of dat die gasten onderling zoiets hebben van, hij is de kleinste. Dus in de muur heb je ook niet zoveel aan hem. Want je krult hem er vrij makkelijk overheen als je een beetje traptechniek hebt. Dus laten we hem maar liggen. Maar dat hij dan vervolgens ook gewoon gaat liggen. Ja.
Normaal is zo'n keeper trainer dat toch, die standaard situatie. Dat hij dan de Messi's toe gelopen, want je ligt achter de muur.
Ja.
Zo. Ja, ik snap eigenlijk ook niet dat er zoveel ophef over was, man.
Maar jij vond het niet kunnen?
Nee, ik vind geen gezicht eigenlijk. Nee, ik vind sowieso geen gezicht, maar ik vind...
Maar wat vind je het probleem dat iemand achter de muur ligt of dat het Messi
is? Nee, dat hij het is.
Hoezo dan?
Ja, goed. Dus, kijk, rationeel heb je helemaal gelijk natuurlijk dat hij waarschijnlijk de kleinste is. En dat
jij zegt, leg dan Mitchell Bakker neer zo.
Ja, man. Ja, het is, ligt hij zo onhandig, zo schiet maar tegen me aan. Dat wil je toch niet van Messi?
Misschien hebben ze ook maar, want het was volgens mij een blessuretijd. Misschien hebben ze ook maar betaald voor 90 minuten.
Ja, dat is goed gewoon.
Ja. Ga er even bij liggen.
Ja.
Ja, maar is het goed van?
Ja, tuurlijk. Moet jij als keeper denk ik het mes weten.
Ja, ik vind het ook een hele logische oplossing.
Maar je kan toch, als je in de, het gaat erom dat je als je als muurtje springt, dat die bal daar onderdoor kan belanden. Maar als je, ik heb je vanochtend ook uitgelegd, maar als je met je tenen omlaag springt.
Je springt toch minder hoog? Je kan toch minder vrij springen?
Ja, maar dan heb je een heel klein beetje minder in de lucht. Ja.
Dat is precies als die op het lat valt.
Nou, dat is wel waar hoor. Als een muurtje springt, dan is de kans dat je scoort echt veel kleiner. Dat is gewoon, het is echt kut als je het idee hebt van een muurtje gaat springen, dat is niet relaxed. En soms heb je van die, daar mik je ook dan wel een beetje op. Ik probeer wel, tenminste dat deed ik altijd, als ik een beetje wist wie er in de muur stond, probeerde ik wel te kijken naar wie is degene die ze, waarvan de kans groot is dat ze je hoofd terugtrekt.
Ja, ja, ja.
Dan mik ik hem daar overheen.
Of zijn handjes omhoog.
Volgens mij Koeman vroeger toch? Ronald Koeman.
Die schoot hem dan.
Dan zou ik ook weglopen.
De eerste gewoon vol in de muur. Wist dat hij bij twee wel uit elkaar zou vallen.
Bart Vlietstra had er een hele analyse vandaag in de krant over. Geschreven dat het oorspronkelijk uit Brazilië kwam, waar het eigenlijk is begonnen. En daar stond ook een weetje in dat het eigenlijk, dat kwam volgens mij van Frank Heijnen, dat de muurligger zal waarschijnlijk nooit een bal tegen zich aankrijgen, want de vrije trappennemer gaat het sowieso niet laag schieten als er iemand achter de muur ligt. Dus je ligt eigenlijk het hele seizoen daar. Je gaat nooit een bal blokken.
Maar daarom is Messi, ligt daar.
Maakt toch ook reclame voor die chips. Op zich zit daar best wel ding dat hij daar zo dan nog even is, dat hij even zijn zakje over krijgt.
Ze zouden in Photoshop zeggen.
Ja, toch? Ja.
Ja, dat is trouwens best een leuk artikel, dus ga dat lezen.
Jij nog wat gedaan, vriend, van het weekend?
Ik ben naar Waardenberg en de Jong geweest, vrijdagavond. Was echt leuk, was echt goed. Gisteren
ben je ook geweest of niet?
Ja, voor corona ben ik al geweest. Ja, ik vind ze leeg.
Ja, ik wist dat mensen ermee wegliepen, dus ik was benieuwd om met eigen ogen te zien. Maar het was steengoed. Het was echt leuk, ja.
Ja, ze hebben geloof ik een aantal scènes een beetje meer naar deze tijd getrokken. Ja, geloof ik. De scène in de snackbar met Charles Leek. Ja,
doe mij een vegan baan, ja.
Quinoa rolletje.
Met havermelk.
Ja, echt legendarisch.
Ja, het is echt goed.
Ja,
echt
dat
goed,
is zo mooi. Dat is echt een mooie sketch.
Jij nog wat meegemaakt?
Ja, ik heb dus vrijdagavond bij Excelsior, bij de maatschappelijke tak, een avond gepresenteerd.
Ja.
En wat was ik blij dat jullie er niet waren, zeg.
Dat geloof ik, ja.
Ja, ik was er dus wel, maar ik was vergeten. Dus anders.
Nee, maar het was in de tuin van daar, Kamer. Ja.
Je zag er corporate uit, met een blouseje onder je Spencer. Een microfoontje in zijn hand. Ja. Ben jij snel een ex-voetballer geworden, zeg.
Maar check jij mijn profielfoto gewoon af en toe, want ik heb die foto veranderd. En ik krijg gewoon uit de niets een bericht van jou. Goed foto.
Ja, ik zat er toch weer eens naar
lekker
te
corporate of zo stuur je.
Maar young professional. Huh? Young professional.
Young professional. Ja, nee, dat ging allemaal prima. Maar ik was, zeg maar, aan het begin moest ik mezelf gaan, zeg maar, een beetje introduceren. Want die mensen daar kennen me misschien een beetje, maar niet heel erg. Maar toen moest ik dus net eens, we hadden net het verhaal erover dat je dan iets bijvoorbeeld doet voor een krant.
Ja.
En dat je dan op dat moment bewust bent van, je gaan mensen wat van vinden. Toen dacht ik ook van, stel dat ik jullie daar met z'n tweeën aan zo'n tafel hadden gezeten, dan was ik toch zo ontiegelijk gaan stotteren. En terwijl ik daaraan dacht, begon ik ook dus een soort van liepen vast. Omdat je dan met je bent aan het praten en ineens dwaal je met je gedachten weg.
Wat een druk, hè?
Dus jullie zijn er altijd bij.
Je kreeg wel lovende recensies. Ik heb een paar mensen gesproken na de wedstrijd bij Excelsior en die waren heel positief.
Laten we serieus een keer gaan kijken, dan.
Nee.
Ja.
Ja, dus dat was mijn weekend eigenlijk.
Leuk. Raymond, wij kunnen er niet omheen dat het niet heel veel scheelde of jij had in de voetbalwereld gewerkt. Klopt,
is dat
wat ik zeg.
Is dat zo?
Ja. Nee, we lazen dat jij een tijdje in de race was als teammanager van Feyenoord. Jouw club is Feyenoord, neem ik aan. Ja.
Ja, absoluut.
Ja, dat heb jij op het laatste moment afgezegd. Maar...
Ja, het was niet het laatste moment of zo, hoor. Dat kan je wel vertellen hoe het gegaan is, zo kort mogelijk. Ik zat bij eigenlijk bij jullie grootste concurrentenpodcast, of een van jullie grootste concurrenten. En daar kwam de vraag, ik weet niet eens meer of het van Martijn kwam of van Michel. Van ja, er komt een teammanager positie vrij, Bas van Noordwijk die stopt. Is dat niet wat voor jou?
Ja.
Ik zeg, nou ja, als er echt een nieuwe koers gevaren gaat worden, zoals hij dat dan zo mooi zegt, dan mogen ze me bellen als ze denken dat ik in een bepaald profiel pas. Dus dat is wat ik gezegd heb. En toen belde Mark Koevermans, die belde mij een weekje later. En die zei, als hij bij ons wil werken, kun je me gewoon bellen, hoor. Ik zeg, ho. Ik zeg, dan moet je nog even een keertje goed luisteren. Ik zeg, want zo is het niet gegaan. Dus toen zei ik tegen hem hoe het gegaan is. Hij zegt, nou ja, het lijkt me wel leuk om een keer te praten. Nou ja, toen heb ik met hem gepraat. Toen heb ik gehoord wat het allemaal inhield om teammanager te zijn.
En wat houdt dat in?
Ik kreeg al een berichtje van Ron Vlaar. Want die had het van mijn vriendin gehoord. Ja. Dat ik daarvoor in de running zou zijn. Nou ja, en die heb in een hele lange app heeft hij eigenlijk uitgelegd van
dat was een hele serieuze app was dat denk ik.
Ja, dat was mijn vraag. Heb je enig idee waar je in terecht gaat komen? Maar dat weet je inmiddels dus wel.
Niet dus, weet je wel. En hij heeft dat toen verteld allemaal op kantoor met Frank Arnezen of Arnesen. Ik weet daar niet eens wat ik precies moet zeggen. En toen had ik eigenlijk al kunnen zeggen van, nou jongens, veel succes. Maar toen heb ik gezegd ik denk er nog even over na. Toen heb ik hem 2 dagen later heb ik hem een berichtje gestuurd.
Ja.
Alleen toen kwam er een itempje voorbij bij, wat is het nu, Veronica Insight? Mm-hmm. Of is het wat het heet? En die begonnen er toen over. Ja, ik heb geen zin om dat verhaal dan nog 5 of 6 keer moeten vertellen. Dus toen heb ik meteen naar hun gestuurd van, jongens, ik heb al laten weten dat het hem niet gaat worden. Ja. Want ja, ik kan gewoon helemaal niet goed dingen regelen.
Ja.
En dat is voor 97,3% van je baan.
En voor de mensen die het niet weten, een teammanager die krijgt eigenlijk alle shit op zijn bordje waar de luie, verwende voetballer geen zin in heeft.
Of trainer.
Of de trainer. Kan je even de kaartjes klaarleggen. Kan je dit shirtje even signeren? Wat moet
er plekken zijn niet geregeld. Het eten is koud.
Lekkage, lekker een kraan thuis. Kan je iemand voor me bellen?
Ik heb geen eten in de koelkast. Kan je me boodschappen doen? Ja. Het is echt, je kent zo gek.
Brieven openen van buitenlandse spelers die er niks van begrijpen. De Belastingdienst connect.
Huizen regelen.
Als die jongens heel hard trainen, wil ik op zich best hun hondjes uitlaten. Dat vind ik echt nog geen probleem. Maar ja. Daar ben ik gewoon niet geschikt voor. Nee. Absoluut niet. Het is niet dat ik me daar, weet ik veel, te goed of zo voor zou voelen. Maar ik ben er gewoon totaal ongeschikt voor. Daar ligt echt absoluut mijn...
In de zin dat je niet gestructureerd bent?
Nou ja, ik ben wel gestructureerd. Alleen ik ben niet mega handig in het regelen van dingen. En natuurlijk leer je dat wel. Maar stel, als je mij nu vraagt van... er moeten even 23 tickets naar Praag geboekt worden. Ja. Nou ja, dan gaan er eerst wel even 2 zweetdruppels hier zo lopen. En dan zullen er waarschijnlijk over een uurtje of 5... zullen er wel 23 tickets zijn. Maar het zullen waarschijnlijk de duurste zijn. Ja. Kan niet uitsluiten dat we op het verkeerde vliegveld van Praag aankomen. Weet je wel, omdat ik daar gewoon niet zo handig in ben.
En je moet al die spelers individueel gaan vragen... of ze hun paspoort willen insturen. Wat ze allemaal niet doen. En dan moet je nog 3 keer achterna bellen. Ja, de teammanager is niet te benijden.
Nee, nou ja, dat was inderdaad wat Ron Vlaar ook in die bewoordingen ongeveer stuurde. Goed. Dus ging hem niet worden, nee.
Mooi. Dan een beetje een flauwe voetbalvraag. Maar ik ben er toch nieuwsgierig naar. In de voetbalwereld heb je altijd de Messi en Ronaldo discussie. Ik kan me kleedkamers in de jeugd herinneren waarin het daar eindeloos over ging. Er waren alle 2 kampen. Maar ik wil eigenlijk naar de Federer of Nadal. Naar het Federer of Nadal dilemma. Ik neem aan dat het in de tenniswereld ook voor discussie zorgt. Ja. Heb jij een voorkeur?
Ja, die vind ik nog lastiger eigenlijk dan Messi-Ronaldo. Omdat Ronaldo is best nog wel makkelijk, vind ik, om hem een beetje irritant te vinden natuurlijk. Met zijn trekjes. Ja, en dat is bij Federer en bij Nadal heel lastig. Ja, aan Nadal kan je storen omdat hij 23 keer per wedstrijd die onderbroek uit zijn reet haalt. En dat dan wat lang duurt. Ja. Maar dat is dan voor de rest ook het enige. Ja. Die gasten, het zijn echt fantastische gasten. En natuurlijk bizarre professionals, waanzinnige tennissers. Ik vind Federer esthetisch een mooiere tennisser. Ja. Maar als je kijkt, als je vanuit een trainers- of coach oogpunt kijkt en je kijkt naar Nadal. En dat iedere seconde per dag eigenlijk gewoon ingevuld is om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ja. Ja, weet je wel, dan neig je wat dat betreft weer daar een klein
beetje. Maar zit er toch ook wel een bepaalde gelijkenis tussen Messi, Ronaldo en Federer en Nadal? Is waarbij Federer denk ik meer op Messi lijkt en Nadal wat meer op Ronaldo. Want Ronaldo was nooit echt de allerbeste, maar die is de beste geworden. Ja. Omdat hij bizar voor leeft en een bizarre mentaliteit heeft.
Ja.
En dat is volgens mij met Federer en Nadal ook wel een beetje...
Zeker qua werklust. Maar als ik dan Ronaldo nog met iemand zou moeten vergelijken... denk ik eerder aan Djokovic.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk ook echt een bizarre prof.
Ja.
Qua resultaten net zo goed, beter zelfs nog dan Federer en Nadal op dit punt. En die heeft met Ronaldo een beetje... Nou ja, van Djokovic kan ik dat meer zeggen, maar Ronaldo steekt het volgens mij ook heel erg... dat veel mensen meer naar Messi trekken.
Ja. Ja.
Nou, dat heeft Djokovic ook heel erg. Ja. Weet je, die heeft eigenlijk alle cijfers al aan zijn zijde. Behalve dan meeste Grand Slams. Ze hebben alle 23 gewonnen, maar hij heeft meer weken op nummer 1. Hij heeft meer andere grote toernooien gewonnen. Ja. Dus hij heeft niks meer te bewijzen. Alleen hij wil ook dat als hij dat stadion binnenkomt, dat gewoon iedereen voor hem is. Ja. Wat Federer en Nadal overal hebben waar ze op de wereld komen. En dat heeft hij niet. En wat dat betreft vind ik hem een klein beetje meer van Ronaldo weg hebben. Dat je toch nog een beetje dat miskent eigenlijk. Weet je wel, dat gevoel een beetje.
Ja, ze zeggen ook wel eens dat Ronaldo nooit zo goed was geweest. Nooit zoveel had gescoord als Messi er niet was geweest. Maar dat hij Messi echt heeft gebruikt om zichzelf...
Maar dat zegt Federer ook over Nadal.
Ja, en Djokovic ook. En Murray die zich daar een aantal jaar tussen getennist heeft. Ja, dat als die gasten mee wilden komen met de rest. Ja. Dan moest je steeds maar weer aan je... Ik wil niet zeggen zwakke punten, maar minst sterke punten werken om weer mee te komen. En dat is dat is wel fantastisch.
Dat is toch misschien een beetje wat die Michael Jordan zei. Dat iedere keer als dan iemand anders iets beter deed, dat hij dat zo persoonlijk opnam. En dat heeft Ronaldo volgens mij ook wel erg. Als die Messi dan weer iets had gewonnen, dan wordt ze krijgen gewoon complete kortsluiting.
Komen we denk ik zo even zo op terug. Want we moeten... Het is tijd voor een voetbalverhaaltje. We moesten eerlijk gezegd... het publiek moest even op gang komen. Er kwam een hoop matigs binnen. Maar gaandeweg is de inbox gevuld met ook een paar mooie verhalen.
Er komt ook nog steeds een hoop troep binnen.
Maar ik blijf dat vooral doen. Want er zitten een paar pareltjes tussen.
Er was ook iemand die was nog eventjes in mijn verhaal... over de Witte de Witstraat gedoken. Ja, die had een fotootje weten te vinden... dat er wel paaltjes waren... op de Witte de Witstraat 2016. Dat waren gewoon eettafeltjes.
Ja. Ik heb dus toch maar, steeds...
Wel leuk geprobeerd.
Ja, ik verkopen. Heb dus nog steeds dat e-mailadres en dan zie ik ineens dat één bericht geopend is. En ook al beantwoord. Kijk zo, dat zijn gewoon eettafeltjes. Wel leuk geprobeerd. Goed, Thomas.
Goed, en deze week hebben we weer wat binnen. Het is een duo-verhaaltje van Casper 50 Schild en Alex van Megen. En het heet Bruno Martins Indy, de bekende jazzgitarist.
Dat is een goede titel.
Ingeleid met het stukje onderstaand verhaal wilde Alex en ik graag met jullie delen naar aanleiding van jullie rubriek in de Core Podcast. Voor de zekerheid hebben we het bewijs maar in de bijlage toegevoegd. Zit een foto bij. We willen immers uitsluiten dat Bruno, of toch weer Thomas, dit verhaal zal tegenspreken. Daar komt ie. Zo'n 9 à 10 jaar geleden besloten mijn neef en ik om na het voetballen een Surinaams broodje te scoren bij de Banaan. Toen de tijd een begrip op bakkers- en groenteboergebied en gevestigd op de Slingen in Rotterdam-Zuid. Toen wij daar in de rij stonden viel ons oog op een man die verdacht veel weg had van Bruno Martins Indy. Het gekke was wel dat Bruno op tv 6 keer breder en groter leek dan deze verschijning in de Banaan. Na even wikken en wegen besloten we toch, dit is Bruno Martins Indy. Dit is iets wat natuurlijk doorverteld diende te worden. Zonder bewijs zou niemand je geloven dat Bruno ook een broodje bij de Banaan zou hebben gehaald. Twee verlegen tieners die we waren, besloten wij dat dit moest worden vereeuwigd. Maar vragen om een foto, dat is toch best eng. Uiteindelijk, aangemoedigd door mijn neef, besloot ik om onopvallend een foto te maken. Het enige waar ik niet bij stil had gestaan, de flitser van mijn telefoon stond nog aan. Bruno draaide zich om en wij stonden daar met schaamrood op de kaken. Bruno keek ons aan en zei, jullie mogen ook gewoon vragen of jullie met mij op de foto mogen hoor. Die kans pakten we natuurlijk met beide handen aan. Omdat we met z'n tweeën waren, vroeg ik een oudere dame om een foto te maken. Die vrouw wilde dit best doen, maar wilde ook weten wie de vermeende BN'er in kwestie was. Waarop Bruno, duidelijk geamuseerd en knipoogend naar ons antwoordde. Ik ben een bekende jazzgitarist. Was getekend, ja, ik vond het leuk, hè?
Ja,
het
goed.
Zeg het maar. Hoeveel sterren geven we deze?
Van hoeveel? Van de vijf
sterren?
Nou ja, wel minimaal 3,5 sterren. 4 sterren, ja. Ja.
Raymond, een cijfertje kan
nee, ik vind het wel een goed verhaal.
Ik vind het leuk.
Wel, een 4+.
Leuke reactie van Bruno. Ja. Nou ja, de lijnen zijn nog open. corepodcast@gmail.com. Mocht je een voetballer in het wild zijn tegengekomen, moet er wel een leuk verhaaltje aan zitten. Daar gaan we het zo even hebben over coaching. En misschien zelfs of de voetbalwereld wat zou kunnen leren van de benadering van het tennis. Wij hebben het Easy Toys panel ook iets gevraagd. En Maarten, ik geef het stokje even over. Met je zwoelste stem mag je me even inspreken.
Easy Toys. Kleedkamer vibraties. Verslok je water, weet je. Hele diepe stem. Onvoorstelbaar, voorspelbaar, stomende meningen en trillende peilingen. De kleedkamer mist niks aan sensatie. Bezoek www.easytoys.com en gebruik de kortingscode CORPOT15 om de kleedkamervibraties ook in jouw slaapkamer tot leven te brengen. Kan niet.
Nee. Zet u weer een stemmetje.
Ja. In de tweede zin. Ik hoorde hem ook en ik zag vrienden opveren.
Of hij heeft iets ingestudeerd, dan hoor je het gelijk. Dan heeft hij een heel ander stemmetje dan...
Ja, ik heb ook het heb ook met een soort van druk te maken die ik zo van jullie twee ervaar als er zoiets gebeurt.
Nee, want de eerste keer dat het gebeurde, toen wisten wij het nog niet. Dus het is iets wat je zelf hebt.
Goed.
Heb hij even beslist. Een van de dingen waar we het over gaan hebben straks is coaching met tennisspelers. En dat zijn natuurlijk individuen. En in een voetbalelftal is het heel anders, omdat je als trainer, Thomas kan beamen, over een hele groep beslist. En daar moet je met de hele groep moet je contact houden. En iets wat ik best wel veel gehoord heb de laatste jaren is dat spelers vinden dat trainers te weinig aandacht aan hun persoonlijk geven. En dat ze nooit even een praatje maken of echt interesse tonen. En ik weet, sommige jongens hebben er helemaal geen behoefte aan. Bart, als ik naar jou kijk, volgens mij...
Dat is niet waar eigenlijk. Ik vind het eigenlijk jammer dat het niet gebeurt.
Echt?
Ja.
Maar dat, ja,
het komt niet van mij uit. Ik ben niet de persoon die heel makkelijk amicaal was met de trainer. Maar ik zou het gewaardeerd hebben als de trainers af en toe eens een momentje hadden gepakt. Van hoe is het eigenlijk thuis? Of,
ja, ik denk niet dat het zo is dat sommige jongens dat daar helemaal geen behoefte aan hebben.
Maar
is dat dan niet zo dat in de rest van de staf dan wordt opgepikt? En dat daar de assistent trainer...
Idealiter wel wat een assistent doet, maar...
Dat gebeurt niet altijd.
Er zijn ongetwijfeld uitzonderingen, maar in mijn ervaring gebeurt heel weinig. Ja. En dat is best wel raar, want je werkt elke dag met elkaar. Vrij intensief, maar echt gewoon even iets over je persoonlijke leven delen, dat is er nauwelijks bij.
Van Gaal komt dan natuurlijk altijd met dat totale match-principe van een, weet je wel, oké, weet je, een sms'je of weet ik, voor je verjaardag. Of,
ja, maar je zegt okay, het nou lachen, maar dat is dus het rare, dat iedereen daar altijd met zo argwanend naar kijkt. Terwijl het natuurlijk wel gewoon iets best wel moois is. Maar nee, doordat hij dat zo
ik heb er altijd, vind het fantastisch.
Ik heb er altijd cynisch naar gekeken, maar ik gaandeweg ben ik een beetje gaan rondvragen. En het blijkt, hij blijkt dat echt te doen. Dus ja. De kalender, hij heeft de kalender waarbij hij de verjaardagen van de vrouwen bijhoudt. Maar ook even...
Die Adrie Poldervaart doet het ook, man. Ja, die appte mij dus vorig jaar nog om te feliciteren met Lisa.
Ik vind het trouwens sowieso bizar in de voetballerij. Ik heb ook al ergens een keertje eerder gezegd. Weet je wel, hoe spelers gekocht worden en dan maar ergens vaak weggezet worden op een redelijk appartementje. En waarschijnlijk nog net twee foldertjes of twee adressies van goede thuisbezorgrestaurants. Ja. En zoek het voor de rest maar uit.
En daarom moest jij teammanager worden.
Nou ja, weet je wel, dit verhaal heb ik ook al een keer eerder gezegd. Met Guidetti, weet je wel, toen speelde Vlaar in de Vrij, die speelde nog bij Feyenoord. Ja, met die gozer zijn we gaan tennissen en met die gozer zijn we gaan golven. En weet je wel, en niet dat hij daardoor ineens ballen erin ging trappen. Maar alleen die was in het begin was die echt doodongelukkig thuis op appartementje op Zuid. En bij mij kan dat er niet in als hij zoveel betaalt ook nog eens een keer voor iemand. Dat je vervolgens maar denkt van nou ja, we zien wel of die zich lekker voelt en of die ze erin trapt of niet.
Bij Marcus Edwards, die had Excelsior gehuurd van toen we nog in de Eredivisie speelden van Tottenham. Gruwelijke speler. Nou, eerste week ging hij als een trein en die werd ook op de kop van Zuid gewoon een mooi appartement gezet. Maar die had volgens mij ook nog nooit op zichzelf gewoond. En die zat er in zijn eentje en die zakte echt steeds verder af. Maar die sprak ook met niemand. En toen uiteindelijk was vader bij hem ingetrokken. Toen ging het weer wat beter. En toen bleek dat hij gewoon 3 maanden echt in de knoop had gezeten met liefdesverdriet. Maar die had nooit wat tegen iemand gezegd. Ja. En dat is fucking doodzonde. Want daar had ze gewoon een goede som voor betaald. Dat was eigenlijk je beste speler.
Ja. Wat heb je uit het pen dus te vissen?
Wat is die? Ik had de stelling geponeerd. Ik heb het gevoel dat mijn trainer geïnteresseerd is in mijn leven buiten het voetbal.
Ja, dan denk ik dat het grootste gedeelte nee zegt.
Ja, 70% heeft het idee dat de trainer het reflect kan interesseren.
Ja.
En had er nog eentje. Ik spreek mijn trainer iedere. En dan moest je invullen dag, week, maand of minder dan 1 keer in de maand. En een gesprek wat dan beter is dan alles goed. Ja, met jou ook. Ja, groetjes. Mm-hmm. En daar is ruim 40% die spreekt dus zeg maar zijn trainer eigenlijk nooit. Gewoon helemaal niks. En dat was ongeveer 10% die sprak hem iedere dag. 1 keer in de week, 30%. Maandje 20. Dat is allemaal niet bijster veel, moet ik zeggen. Nee. Maar ik kan het me wel goed voorstellen. Want ik was niet heel moeilijk in het contact. Maar echt, gewoon even een lekker gesprek voor met de hoofdtrainer. Staat op mijn ogen heel vaak, moet ik zeggen.
Nee, dat was ook... Maar dat is sowieso ook nooit echt makkelijk. En dat is ook mijn ervaring, zeg maar. Het is altijd een beetje... Je hebt nooit echt gelijkwaardig gesprek, zeg maar, met de hoofdtrainer. Ja. Dus dat maakt het denk ik ook wel wat ingewikkelder. Waardoor jongens misschien ook wel... Waardoor je ook extra barrière door moet als trainer, zeg maar, om iets uit jongens te krijgen. Ja. Dus het ligt niet alleen...
Er wordt vaak toch gezegd over goede trainers. Nou, wat maakt dat zo goed, dat seizoen? Dat de wisselspelers zo tevreden waren. En volgens mij zit hem dat wel zeg maar daarin.
Dat is een mega kwaliteit.
Ja, dat je gewoon goed contact hebt met je wisselspelers.
Voor mij zou de kunst zijn... En nou ja, dan dat je net boven de groep staat.
Ja.
Weet je wel? En niet dat je er ver boven staat. Maar dat ze dus ook bij je terecht kunnen als... Nou ja, dat komt van Gaal inderdaad. Maar als mens zijnde. En natuurlijk zal je zo verschrikkelijk veel op je bord hebben. En moet je die taken gigantisch goed verdelen tussen je staf. Alleen ja, iemand zien wegkwijnen. Dat moet gewoon niet kunnen.
Nee.
Kijk, dat iemand minder gaat voetballen kan natuurlijk altijd. Maar ja, iemand moet toch wel daar terecht kunnen. Gewoon sowieso persoonlijk vlak, maar ook op professioneel vlak.
Maar ik denk dus wel dat er geen trainer is die het hiermee oneens is, zeg maar. Dus,
nee,
En ze zeggen ook allemaal altijd de eerste week... Deur staat altijd open. Ja, is goed. Ja.
Ten Hag bij Go Ahead, het eerste wat hij deed toen hij trainer van Go Ahead werd, was de deur van de trainerskamer van glas laten maken. Als een soort psychologisch effect van, kijk, het is transparant, openbaar, je kan gewoon binnenlopen. Ja. Maar dan nog, het is een leuk trucje denk ik, maar dan nog is die drempel mega hoog om daar om zomaar even naar binnen te stappen en te vertellen wat je op je hart hebt.
Geen idee, weet je wel. Kan natuurlijk ook zo zijn in de voetballerij, als iemand zich niet zo lekker voelt en ik geloof hoofd dat, nou ja, dat weten jullie 100 keer beter dan ik, dat het onderling best wel hard kan zijn, ja. Weet je wel? Dus ja, als jij, ik wil niet zeggen een lievelingetje, maar ja, als jij net wat meer aandacht krijgt van de trainer, ja. En dan...
Nou, je bent gelijk zijn zoontje.
Maar ja, weet je wel, als dat dan natuurlijk iemand is die gevoelig is, weet je wel, ja. En in de voetballerij moet je dat gewoon kunnen hebben, ja. Maar daar moet je dan als trainer weer rekening mee houden. Ja, dus het ligt inderdaad wel echt heel
Ik heb wel meerdere keren in mijn carrière gehad dat ik echt wel behoefte had, zeg maar, aan een gesprek met de trainer. En dat het gewoon echt weken duurde voordat ik het juiste moment soort van vond om me aan te spreken. Want dan klopte ik aan, zat hij niet in zijn kamer, weet je wel. Of dan zag ik, zaten alle assistenten ook in de kamer. Ja, dan ga je ook niet naar binnen. En inderdaad, ik vind het is ook niet relaxed als iedereen ziet dat jij even bij de trainer binnenloopt. Dan word je gelijk zoontje genoemd.
Of assistent trainer. Ja. Kan je schetsen hoe intensief jouw contact met jouw speelster of speler is gedurende een toernooi of een dag of een week? Kan je eens een beeld van geven?
Ja, nou ja, als het een trainingsdag is in het buitenland, dan staan we waarschijnlijk om 1:00 of 8:00 op. En dan is het 7:15, zit je al samen te ontbijten. Pak je daarna je spullen boven. 9:30 stap je samen in de auto naar de tennisclub. Je gaat de warming-up ga je samen doen. Vervolgens ga je trainen samen. Vervolgens zit je te lunchen samen in het spelersrestaurant. Vervolgens wordt er weer getraind. Nou ja, ik zit er dan niet naast wanneer die gemasseerd wordt. Maar daarna gaan we weer samen terug met de auto naar het hotel. En 's avonds eten we samen. En als je dan heel lang met elkaar samenwerkt, dan weet je wel, dan als hij bijvoorbeeld... Als je het aanvoelt of hij zal misschien ook een keer zeggen van hij vindt het ook wel gezellig om een keer alleen met 2 of 3 andere spelers te gaan. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Ja. Ja, dan doe je dat een keer. Ja. Maar voor de rest ben je dus echt bijna gewoon ieder moment ben je samen. En dus krijg je daarin zoveel momenten. Want soms ontstaat er ineens iets. Nou ja, we hebben het net gehad over dat je ergens mee zit en een gesprek met de trainer graag zou willen hebben. Mm-hmm. Ja, wij zitten iedere keer samen. Weet je, en dus als ik voel dat er wat aan de hand is, dan kan ik tegen hem zeggen van goh, is er wat aan de hand? Maar als ik weet dat hij er niet zo makkelijk over praat, dan pak ik een zijweggetje. En dan, weet je wel, dan begin ik over een ander onderwerp wat daar een beetje op lijkt, of over iemand anders wat daarop lijkt. Ja. Waardoor je denkt van dan krijg ik eruit wat ik wil horen, of waarvan ik denk dat het dwars zit. Ja. Nou ja, en zo kan je eigenlijk de hele dag dus met één persoon, dat bedoel ik totaal niet dedigerend, maar kan je daarmee spelen. Mm-hmm. En ja, die informatie is wel buitengewoon waardevol. Ik kan hem wel pushen, maar als hij al 2 weken ruzie heeft met zijn vriendin iedere dag en tot 2:00 s'nachts aan de telefoon zit en ik blijf hem maar pushen om harder te trainen en er komt niks uit, want hij is niet fit, hij slaapt niet genoeg, hij is licht geraakt. Weet je, je moet weten wat er aan de hand is om tot een zo goed mogelijk plan te kunnen komen.
Ik las, ik denk dat het over Griekspoor ging, dat hij een trainer nodig had die achter zijn flikker aan zit.
Ja.
En dat zou jij dan zijn. Ja. Klopt, ben jij een type trainer die een speler achter zijn flikker aan zit?
Ja, dat wel.
Hoe doe je dat?
Nou ja, hoe ik dat het beste kan zeggen is, als ik vind dat iets niet goed is, dan zal ik dat tegen hem zeggen. Altijd. En dat klinkt heel normaal. Maar hij betaalt mij. Hij betaalt mij. Zo simpel is het. Dus dan kan je best wel voorstellen dat als ik dat baantje mega graag wil houden en ik ben min of meer afhankelijk van zijn salaris, ga ik dan met hem dat gesprek aan. Van goh, ik vind dat je niet hard genoeg traint. Of ik vind dat je er slecht bij staat op de baan. Of ik vind je gedrag niet oké. Met best wel een behoorlijke kans. Een moeilijk gesprek kan 2 kanten opgaan. Daarna is de lucht geklaard en het gaat beter daarna. Of hij zegt van... ik betaal jou toch? Ja. Hup, volgende trainer. Zo gebeurt het heel veel in de tenniswereld.
Ja.
Heb je het zelf wel eens gedaan?
Nee, nooit. En als trainer zeg ik dus gewoon wat ik vind. Dat is wat hij van mij kan verwachten.
Maar bijvoorbeeld als hij met de warming-up een beetje met zo'n halve kop erbij loopt.
Ja.
Want vandaag even niet. Ja, je spreekt hem direct aan?
Ja, dan zeg ik, wat dacht je ervan, ouwe? Gaan we biljarten vandaag of zo? Ik heb bij Kiki Bertens, waar ik lang mee gewerkt heb, een maandje of 4, stond zijn halve finale WTA-toernooi. Was haar gedrag, mijns inziens niet goed. Hadden we de dag ervoor besproken. hadden we een afspraak over gemaakt. Gedrag was niet goed. Ik heb op 2-1 in de derde set heb ik mijn tas gepakt. En ik ben in het spelersrestaurant gaan zitten.
Wat is er mis met het gedrag?
Gooien, zeiken, heb ik weer. Wat een pech. Sta je daar zo in de zon in 27 graden.
Het zelf medelijden.
Ja, weet je wel. En dat kan altijd een keer. Maar als dat de dag daarvoor gebeurd is. En we hebben dan dus echt strakke afspraken gemaakt. Van, nou ja, oké, kan een keer gebeuren. Ja. Maar laat dit morgen niet gebeuren. Want anders zitten er consequenties aan vast. Ja, als ik dan blijf zitten, ja, dan zijn mijn woorden niks meer waard. Nou ja, dan ben ik dus gewoon...
Dus je gaat dan weg om het soort van ervoor te zorgen dat ze het gevoel heeft dat ze dat niet nog een keer moet doen. Om het uiteindelijk wel beter te maken. Zo.
Dat ik hier niet achter sta. Ja. En dus heb je s'avonds een heel zwaar moeilijk gesprek. Waarbij zij misschien wel denkt van ja, misschien moet ik maar eens aan een andere trainer gaan denken die wel gewoon blijft zitten. Ja. Ik leg uit waarom ik het doe. Omdat ik, nou ja, A, er niet in geloof dat zij met die houding beter gaat worden. En B, ik zelf als sportman, dat is altijd B, omdat je in dienst staat van. Maar natuurlijk is er ook altijd een stukje van jezelf wat je niet kan handelen. Als zij niet oké is naar scheidsrechters of wie dan ook. Ja, dan is het allemaal hartstikke leuk en aardig dat ze mij betaalt. Maar het is niet zo dat ik haar dan in alles gelijk ga geven.
Ja, als je het over Kiki Bertens hebt, is onder jouw coaching eigenlijk van, ik geloof van buiten de top 100 naar plek 4 gestegen. Misschien een beetje een moeilijke vraag, maar welk deel van die prestatie zouden we als jouw verdiensten kunnen toeschrijven? Kan je daar iets over zeggen?
Ik denk dat ik Kiki heel goed heb kunnen helpen in... Naar iemand die echt wel gewend was om behoorlijk te trainen. Maar 2 uur per dag behoorlijk goed trainde. Een warming-upje van 10 minuten, kwartiertje misschien. Geen cooling down. Massage, 1 keer in de 2 weken. Dat soort dingen. Nou ja, heb ik haar denk ik kunnen helpen door er steeds iets aan toe te voegen. Naar iemand waar ik de laatste 2 jaar dat ik met haar gewerkt heb, waar ik gewoon zelf zoiets had van ja, ik heb hier niks meer aan toe te voegen qua professionaliteit. Ja. Zij leefde echt gewoon iedere seconde voor tennis. Dat ja. zat in de voeding, dat zat in de verzorging, dat zat in de rust, dat zat echt in alles.
Ja. Hoe is het om van zo'n intensieve samenwerking naar helemaal niet meer samenwerken te gaan?
Dat was heftig voor mij, omdat, nou ja. Weet je, ik vind het sowieso waanzinnig om iedere dag met tennis bezig te zijn. Maar die persoonlijke component, die voor mij heel erg belangrijk is. En die toen, nou ja, eigenlijk helemaal wegviel. Dat was voor mij wel zwaar. Alleen zij had heel erg het gevoel, en dat snapte ik ook wel. Dat als er contact met mij zou zijn, dat misschien weer een beetje in de weg zou zitten met het contact met de nieuwe trainer. En dat snap ik wel, omdat ja... Weet je, ik ben gewoon niet zo goed in mijn mond houden als ik iets niet goed vind. Weet je wel, dus ja, als zij deed toen 3 of 4 maanden nadat wij gestopt waren, deed zij geen persconferentie na een landenteamwedstrijd bij de Fed Cup. Ja, was gewoon onder mij niet gebeurd. Ja. En dan hoorde ik achteraf, ja, ze was zo ziek van verloren en ze heeft lopen kotsen in de kleedkamer. Ja, heeft ze bij mij ook 4 of 5 keer gedaan. Alleen dan zei ze na een uur, ja, ik ga echt geen persconferentie doen. Dan zei ik, ja, dan ga ik naar huis. Want het hoort er gewoon bij. Je verdient bakken vol met geld. Ja. Dit hoort gewoon bij je werk.
Was zij niet aan het eind van de rit ook gewoon een beetje moe van jou, om het maar zo
ik
te zeggen? Het was te veel.
Zo ja? Doodmoe. Ja. Nee, maar dat,
kan je je me voorstellen?
Wel. Tuurlijk wel, ja. En ik kan het me ook heel goed voorstellen.
Je hebt toch wel eigenlijk uitgeknepen, dan zo voelt het.
Ja, ja, maar wel altijd... altijd samen het plan gemaakt, ja. Weet je wel. En dat vond ik wel een beetje vervelend, want dan lees je achteraf dingen. En ik heb ook wel dingen over haar gezegd waarvan zij zal denken van ja, dat vind ik niet zo leuk dat je dat achteraf zegt. Maar ik heb altijd dingen eerst met haar besproken. Van oké, als jij nog deze stap wil zetten, dan gaat dat wel dit en dit en dit inhouden voor mij. Want ik denk dat we dit en dit en dit nodig hebben om die volgende stap te zetten. Are you in? Zij bepaalt dat natuurlijk uiteindelijk, weet je wel. Ja, oké, nee, gaan we doen. Oké, gaan we doen, maar dat houdt dus wel in dat dit en dit en dit moet gebeuren. En als je dat een keer niet doet, dat ik je daarop aan ga spreken. Ja, oké, weet je wel. Het is niet zo geweest dat ik iedere dag maar heb gezegd van... en we gaan nu dit doen en we gaan nu dat doen. Ja. Want ik vond het juist superbelangrijk, helemaal in een individuele sport... Ja, dat het is haar carrière, weet je wel. En zij moet het gevoel hebben, zij moet het ook uiteindelijk doen... Ja. Hoe meer zij zelf initiatief gaat nemen, En dat dingen echt van haar worden in plaats van dat ik haar maar instructies geef die ze uitvoert. Ja, hoe beter je wordt.
Misschien voordat we eenmaal op die persoonlijke mentale kant ingaan, kan je misschien uitleggen of iets zeggen over waarom tennis zo'n fucking mentale sport is? Want ik vind dat bijvoorbeeld als iemand over tennis begint, dan moet ik altijd aan Robin Haasen denken, die dan gaat schreeuwen dat die muziek uit moet.
Ja.
Zet die muziek uit!
Ah! Maar ik kan me ook ergens heel goed voorstellen dat er zoveel soort van spanning en druk bij komt kijken. En ik heb ook wel vroeger, ik zat op zo'n topsportschool en er zaten ook wat jongens die tennissen en daar ging ik daar wel eens bij kijken. En er ging ook zo ontiegelijk het licht uit bij die gasten. Als ze dan, weet ik, voor iemand in hun ogen val speelden of als ze niet konden winnen.
Ja, ik denk het makkelijkste om te zeggen is als jullie 4-0 voorstaan of 4-0 achterstaan, gebeurt ook wel eens.
Ik heb het afgelopen zondag precies ervaren. Wat gebeurt er dan?
Dan word je ook een stuk minder van.
Nee, maar je bent natuurlijk in de laatste 10 minuten ben je klaar. Weet je wel? En je gaat er misschien nog eentje inprikken en dat is misschien leuk. Of je gaat er nog eentje meer tegenkrijgen.
Ja.
Maar that's it. Weet je, in tennis, 6-4, 5-2 voor. Ja, matchpoint krijgen, die game niet maken. Het wordt 5-3, je hebt matchpoint al gehad. 1 punt van de overwinning af. Tegenstander hebt zoiets van, oh ja, nou, ik zat bijna al in het vliegtuig. Dus dat armpie van die tegenstander wordt wat losser. Ja. Die gaat beter spelen. Jij wordt verkrampter omdat je die wedstrijd al bijna binnen hebt gesleept. Die wedstrijd was misschien wel zodat je ranking precies naar de top 100 ging. Zodat je rechtstreeks op Wimbledon mee mag doen.
Ja,
ja, weet je wel. Nou ja, dat soort momenten heb je dus echt constant.
Ja.
Weet je speelt bijvoorbeeld tegen iemand die waanzinnig goed serveert. Je hebt breakpoints in het begin. Nou ja, die maak je dan niet. Ja, dan gaat er al een stemmetje zeggen van fuck, je hebt je kansen misschien wel gehad. Want die gozer die serveert waanzinnig goed. Ja. En zie daar dan maar weer overheen te stappen en weer door te gaan.
Ja, kan je niet verstoppen ook, hè, denk ik. Nee, in het voetbal is het natuurlijk ook wel, als je een keer niet lekker erin zit, dan
sla maar
je
over.
Ja, gebeurt genoeg. Ja. Ja.
Maar je bent ook bekend van die hele intense gesprekken die je bijvoorbeeld met Kiki Bertens langs de baan hebt. Wat zeg je? Wat wordt daar besproken? Wat zeg je daar tegen haar? Want er zijn een aantal fragmenten van te vinden.
Ik denk dat zij, en niet omdat ik dat geweest ben, maar zij heeft heel veel geluk gehad dat tijdens die toernooien toegestaan was. De WTA, dat is de organisatie bij de dames, van de dames toernooien. Die heeft dat eigenlijk in het leven geroepen, dat er gecoacht mocht worden tijdens de wedstrijd.
Dus één keer per set.
Eén keer per set inderdaad, mocht ik de baan op. Ja, dat mocht bij de heren mag dat niet. En Kiki, omdat ze nou gewoon echt snel in paniek raakte, ja, weet je, was het ideaal als ik de baan op kon en ja, haar weer een beetje tot rust kon manen. Weet je, heel vaak best wel vaak gaven mensen mij complimenten daarvoor. Weet je wel, van goh, dan kwam jij de baan op en dan ging het weer beter. Maar wat denk je dat we van tevoren deden? Want dan is het eigenlijk net alsof je voor de wedstrijd geen reet gedaan hebt. En nou, we gaan maar een beetje kijken vandaag wat er gebeurt. En dat je dan tijdens de wedstrijd...
Als het misgaat, kom ik wel even de baan op.
Ja, precies. Ja. Nee, het was bij Kiki echt zo. Nou ja, hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer spanning zij kreeg. Nou ja, ik had graag voor iedere wedstrijd wel 20 punten met haar doorgenomen over de tegenstandster. Want ik zat 3 of 4 uur video te kijken iedere keer bij een nieuwe tegenstandster. Maar zij was zo gespannen dat ze maar 1, misschien 2 dingen wilde horen.
Ja.
Nou ja, dan moest ik een afweging maken tussen die 20 dingen. Van welke 2 dingen denk ik dat de grootste impact hebben. Nou ja, die stop ik er dan in 5 minuutjes voordat ze de baan op gaat. Want dan is de kans het grootst dat ze het, nou ja, dat het blijft hangen. Want anders neemt die spanning het weer over. Nou ja, die dingen waren dan best wel vaak weg. Nou ja, dan had ik gelukkig de mogelijkheid. En zij had de mogelijkheid om mij te roepen. Zodat ik eventueel nog met dingetje 3, 4, 5 kon komen tijdens die breaks om haar te helpen.
Ja.
En soms was het gewoon het herhalen van dingetje 1, 2... die zij door de paniek dan weer een beetje kwijt was geraakt.
Had jij daar zelf ook last van toen jij zelf nog speelde? Van zulke spanning dat je niet eens dingen echt kon...
Ik heb als 9 of 10-jarig ventje wel gekotst op de parkeerplaats. Als ik een spannend wedstrijdje moest spelen. Maar later helemaal niet meer.
Ja.
Nee, ik wilde heel graag, tevens ook wel, nou ja, buiten het feit dat ze echt doodmoe van me werd, de grootste reden van de breuk. Want ik wilde hier wel naartoe.
Ja.
Weet je, ik wilde 's avonds gewoon even een kwartiertje, 20 minuten zitten over die wedstrijd van morgen om aan te geven. Ja. Ik wilde gewoon zitten over een wedstrijd als zij niet lekker gespeeld had of er niet goed bij zat. Ik heb echt wel 20 keer discussie met haar gehad dat ik vond dat haar houding niet goed was tijdens een wedstrijd. dat zij zei van, nou ja, ik vond dat echt wel meevallen. En dat ik zei van, en dan zei ik het echt heel rustig van, nou ja, dan gaan we vanavond even kijken. Dan ja, vertel ik wat ik matige houding vind. Dan zeg jij wat je goede houding vindt. En dan kunnen we daar wat nader tot elkaar komen. Ja. En dan zei ze gewoon, nee, maar dan zie ik hoe slecht erbij staan. Dan wordt het morgen alleen maar weer slechter. En daar voel ik me, weet je wel. Ja, zij zag dat dan zo als falen.
Dat is gewoon onzekerheid, toch?
Nee, tuurlijk. 100%.
Want ik herken dat van mezelf ook. Als ik een fout had gemaakt, wilde ik mijn beeld nooit terugkijken.
Nee, ja.
Gebeurt er nogal eens, maar...
Super logisch natuurlijk, weet je wel.
Het is gewoon super confronterend.
Ik zou het ook niet fijn vinden als wij hier nu die Head & Shoulders reclame terug gaan kijken met z'n vieren.
Ik heb hem al klaargezet.
Ja. Gravel the next level. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Ja. Maar het zijn uiteindelijk wel de beste die daarvan leren.
Ja.
Ik vind het wel boeiend, want jij zegt op de vraag van Thomas dat je daar zelf helemaal geen last van had. Maar ik kan me dat haast niet voorstellen. Heb jij nooit in je carrière dat de twijfel even toesloeg? Of dat je, weet je, had het over verkrampt slaan en dat soort dingen. Dat moet je toch ook hebben ervaren?
Nee, tuurlijk wel. Maar die spanning...
Niet in zulke mate. Zeg maar.
Nee, en niet dat ik een wedstrijd de avond ervoor niet voor wilde bespreken of zo. Weet je wel, dat niet. Nee, maar spanning en twijfel, tuurlijk, altijd.
Ja. Maar als je de dag erna tegen Federer stond? Wat dacht je dan als je in je bed lag?
Nou ja, dan zorgde ik alvast dat ik die 50 euro'tjes klaar had om voor de les om netjes te betalen. Nee, ja, ik heb een paar keer tegen hem gespeeld. En dan, dan ga je die wedstrijd ook gewoon in met een plan. En daar ga je zo goed mogelijk aan houden. En ik hield me dan vast aan het feit dat ik speelde in het begin van zijn carrière een paar keer tegen hem. En dan kon hij nog wel eens gek worden. Nou ja, dan ging je kijken of je hem in ieder geval tot dat punt kon krijgen. Dat is niet gelukt.
Heb je nooit van hem gewonnen?
Nee. Ik heb wel, wat is het, 3 keer een setje gewonnen. Maar dan was hij nummer 7 of... Ik heb zelfs tegen hem gespeeld toen hij echt net opkwam, toen hij 16 was. Toen kreeg ik 6-4, 6-4 kreeg ik op mijn broek. Ik was toen 19 of 20 en ik had best wel aardige wereldranking. Ik dacht echt van, what the fuck is dit, joh? En die kon ik toen echt niet plaatsen. En toen zei mijn trainer alleen maar daarna, denk toch dat we nog wel meer gaan horen. Ja, wel gelijk gehad.
Ik voel me wel, hoe vonden jullie dat met die wedstrijdbespreking, dag voor de wedstrijd en vlak voor een wedstrijd? Vind je het relaxed om, zeg maar, heel veel informatie te krijgen over de tegenstander?
Nee. Ik vind het altijd lastig. Wat er allemaal besproken wordt, ik denk dat 15% daarvan echt blijft hangen. Ja. Ik pak er gewoon uit wat ik er zelf mee kan. En ik vind het fijn om een beetje te weten wat voor tegenstander ik persoonlijk heb. Maar dat is voor mij genoeg. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Jij slurpt iets meer informatie op, denk ik.
Tactisch wel iets meer. Dus ik wil wel weten hoe zij... Hoe zij spelen, zeg maar. Hoe ze opbouwen en hoe ze druk zetten. Dat vind ik altijd wel interessant om te horen en om te kijken wat wij daartegen kunnen doen. Maar volgens mij op de dag van de wedstrijd heb ik het liefst eigenlijk zo min mogelijk. Dus ik zou het mooiste vinden dat het in de week ervoor allemaal al is gebeurd. En dat je op de dag van de wedstrijd nog even een paar korte punten aanhaalt. Weet je wel.
Ik had dat ook, man. Als er op die wedstrijddag nog heel veel kwam, dacht van, dit is te laat, man. Het blijft niet hangen en ik ben hem nu alweer vergeten wat hij net heb gezegd. Ik werd daar een beetje onrustig van, eigenlijk.
Ja, maar zie je toch, weet je wel, dat zo toch werkt.
Ja.
Dat ik zit even te kijken, nou, je hebt je pet afgenomen, dat Head & Shoulders. Dat is ook niet heel duurzaam spul. Ik heb thuis nog een fles staan, maar die gaat weg straks.
Die van Tom Dumoulin, hoe heet die? Alpecin misschien.
Daar word je ook niet zo graag zo. Nee, ja, jongens, dit is... Dit is wat het is.
Meer is er nu van te maken.
Nee. Ik wist niet dat er ook nog een dresscode... dat je helemaal netjes met je haartjes in de lak moest komen, joh.
Nee, zeker niet.
Nog even één ding over vertellen, want ik hoor je net zeggen van, dan probeerde ik ervoor te zorgen dat Federer gek werd, hè, dat hij boos werd of agressiever. Is dat wat je moet vermijden als tennisser, dat je jezelf verliest?
Ja.
Je ziet dat zo vaak, dat spelers beginnen te rammen met die rackets. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen, want alle individuele sporten die ik wel eens doe,
als jij met two-touch verliest, dan gaat ook alles.
Ook, ja, maar dat het alleen maar jouw schuld is wat er misgaat. Dat zorgt voor zoveel frustratie en agressie. Ik kan me dat goed voorstellen.
Dat is lekker met voetbal. Kun je wegwerpen, gemaakt doen en verwijzen nog.
Op de golfbaan of de tennisbaan schiet dat echt niet op.
Maar het kan altijd aan iemand anders. Ik heb een keer zo'n Frans gezien.
Maar dat gebeurt bij tennis natuurlijk wel, weet je wel, want in principe
kan in je trainer liggen.
Balletje kan wegstuiten, zon kan net in je gezicht. Iemand muziek
kan aanstaan.
Zet die muziek uit.
Zet die muziek uit!
Ja, ik heb, een paar jaar geleden was ik op het ABN AMRO toernooi. En toen was een Fransman, ik weet even niet meer wie het nou was. Maar die liet gewoon 3 games lopen, omdat hij er klaar mee was. Die was helemaal, die had een paar keer discussie gehad met scheidsrechter. En vervolgens sloeg hij zijn eigen service game, sloeg hij alleen maar dubbele fouten. En op de service game van de tegenstander sloeg hij niet of sloeg hij alles uit.
Het klinkt als de favoriete tennisser van Kees Kwakman, Benoit Paire.
Ja, die was het.
Ja, die doet het inderdaad wel eens vaker. Die kan het dan gewoon niet handelen en dan geeft hij gewoon...
Ja, en het publiek boos. Maar ik zei, broertjes, we vonden het echt prachtig om dat te zien. We vonden het echt zo mooi. Ja.
Robin Haas heeft dan toch een lekker compilatie, hoor.
Ik moet hier wel bij zeggen, want Robin komt natuurlijk vaak, zeker in dit soort gesprekken over sport, komt hij natuurlijk voorbij. Maar die gozer hebben een fantastische carrière gehad, weet je. Alleen, ja, misschien net niet goed genoeg. Nou ja, toevallig bij de US Open, wanneer was het? Een maandje geleden stond Botik van de Zandschulp, stond in de kwartfinale. Mm. Nou ja, dat hebben best wel veel mensen dan ineens meegekregen. Robin Haase heeft regelmatig 3e ronde gehaald. En dan maakte de speld weer een grapje dat Robin Haase alweer in het vliegtuig naar huis zat. En alweer zat te kijken.
Ja, ja.
Terwijl ja, als Robin Haase bij een straks op de Australian Open aankomt lopen, dan en Federer ziet het, dan is het hey Robin, heb jij al iemand om te trainen morgen? Weet je, weet je wel. Dus dat.
Ja, het is gewoon een hele serieus speler.
Ja, die gozer heeft het gewoon fantastisch gedaan. Alleen het is ook gewoon zijn eigen rotschuld. Omdat hij een paar keer zo stom gereageerd heeft. Ja, dat mensen zoiets hebben van. Wie is die gozer nou eigenlijk?
Ik zag dat Broes ook nog een mooie vraag in het dingen gezet had. Over humor en als coach zijn. Dus hij zei van ja, je hebt als twitteraar een paar mooie woordgrapjes. maar gebruik je die humor ook als coach? En hoe gebruik je die dan?
Ja, ik gebruik hem sowieso. Maar weet je, ik denk dat het fijnste is om dingen soms wat lichter te maken. Weet je wel? Ja.
Bestaat zoiets als tennis?
Die wilde ik ook vragen. Je hebt natuurlijk als er bestaat humor, dan voetbalhumor.
Ja, als het bestaat, dan moet jij het weten, denk ik.
Jezus. Oeh. Nee, ja, niet echt. Nee.
Het is wel saai sportje eigenlijk.
Nou, ja, maar dat is het natuurlijk ook wel. Als ik verhalen hoorde van voetballers of zo. Ja.
Waarom zit ik daar niet bij?
Je hebt nooit een keer als je dan je banaantje zeg maar tussen 2 games opat, dat je langs de tas van de tegenstander liep en dat je dat bananenschilletje hebt in de tas van de tegenstander. Nee. Nee, zulke dingen gebeuren niet.
Nee, ja, dat soort dingen hebben wij niet gedaan. Nou, ik ben wel 1 keer, ik weet niet hoeveel tijd we...
Voor dit verhaal hebben we al. Ik ga zitten.
Dit is wel, tenminste, dit was echt. En nou ja, ik was weer het leidend voorwerp, maar ik speelde samen met Peter Wessels, die kon behoorlijk tennissen, speelden we een toernooi in Orléans in Frankrijk, een challenger toernooi. En wij hadden in de single hadden we verloren en we zaten nog in de dubbel, maar wij wilden op zaterdag kwalificatie spelen van een groter toernooi in Lyon. Nou ja, dat was 2 uur rijden of zo van Orléans, maar we zaten nog in de dubbel. Dus ja, je moet niet in de dubbelfinale komen, want die is op zondag. Dan kan je geen kwalificatie spelen. Dus je moet die wedstrijd opzettelijk verliezen. nou ja, weet je wel. En dat is helemaal niks speciaals. Dat wordt echt best wel veel gedaan in dubbels. Om deze reden, omdat de single carrière voorgaat. Dus wij gaan die baan op. En Peter zegt, terwijl wij met Tassie die baan oplopen, zegt hij tegen mij... Hij zegt, sluit, ik heb die wedstrijd nog even verkocht aan die gasten voor 200 per persoon. En ik zeg tegen hem, ik zeg, domme klootzak. Ik zeg, je gaat toch verdomme geen risico lopen? We gaan het toch niet achterlijk lopen doen voor €200 hier zo? Ah joh, zegt hij gewoon straks in het kleedkamertje, gewoon in het pocketje. Hij zegt, houden we er nog wat aan over? En ik zeg alleen maar domme lul. En ik denk er gewoon niet meer aan. En wij geven die wedstrijd heel... vakkundig.
Maar hoe doe je dat? Gewoon ballen uitslaan? Of het net? Of...
Nee, ja, weet je wel. We speelden tegen prima gasten. Dus je serveert 180 in plaats van 200. En je serveert alleen maar naar de sterkere kant van de tegenstander. En weet je, ik vertel dit nu alsof ik het iedere week deed. Weet je wel. Deze situaties wil je ontwijken. Maar soms kom je er wel eens in. Afijn, wij geven die wedstrijd netjes. 6-3, 6-4. Geven we hem weg. En de volgende dag zitten wij in de auto naar Lyon. En ik zit voorin, onze trainer die rijdt en Peter zit achterin. En Peter's telefoon gaat over, halverwege die weg. En yes, hello, Peter Wessels. Hey, hello, Weller Evans. Weller Evans was een belangrijke man bij de ATP, bij de tennisorganisatie. Yes, hello Weller. Yes, yes, we are on our way from Orléans to Lyon. Yes, 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 we lost doubles yesterday. Yes, yes. What? What do you mean? What do you mean we sold the match? Suspension? En mijn hartslag gaat door het dak. Door het dak. Ik zat in die tijd ook nog in de spelersraad, zat ik. Ja. En ik zag echt mijn hele carrière, of nou ja, voor zover je het dat mag noemen, zag ik echt helemaal in rook opgaan. Ik dacht echt, we zijn klaar, klaar, klaar. Let me talk to Ray and I'll call you back. Dus hangt op. Ik zeg, godverdomme man. Ik zeg, ik ga hem wel meteen bellen. Ik geef er wel een draai aan. En ineens hoor ik zo links naast me en achter me hoor ik... echt stikken ze er bijna in. Dus hij had helemaal niemand... Dit hele verhaal was gewoon van A tot Z was het in scène gezet.
Heel sterk.
Ja, gewoon too good. Ja, nice. Als het dus tennishumor is, dan...
Ja, ik vind het
Peter
wel sterk.
Peter Wessels past erin.
Ja, even een applausje voor Peter Wessels. Ja.
Mooi. Ja, dan rest ons nog één ding. En dan gaan we eruit met een zooitje aanraders voor de luisteraar. Je hebt er even over na kunnen denken.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Mocht echt van alles zijn.
Mag alles zijn, ja.
Ja. Dan ga ik voor Bas Bakt. Ik heb het adres, heb ik eventjes...
Hartmanstraat.
Hartmanstraat,
dat weten deze jongens ook al.
Ja, natuurlijk.
Ja, dan is het al niet echt meer een tip meer. Maar misschien zijn er nog wat luisteraars uit de buurt... of die een keer een weekendje in Rotterdam.
Ze komen uit alle streken.
Sausijzenbroodjes, gevulde cookies, gewoon maïsbrood... als je het iets gezonder wil hebben.
Mooi open echt, keukentje erachter.
Echt, en ik word niet gesponsord. De croissantjes zijn ook geweldig. Het is echt een fantastische zaak.
Leuk.
Dus, ja,
Bas Bakt.
Het was Bas Bakt of de biografie van Tony Adams.
Doe maar Bas Bakt
dan. Tony Adams is toch best wel ook wel.
Ook legendarisch. Ik kom me...
Is dat de voorstopper van Arsenal?
Ja. En ook
Engels. Die aan het drank...
En drinken.
En die beschrijft dan daar zo hoe die... tijdens een EK of WK, dat durf ik niet meer te zeggen... dat Engeland wederom een beslissende penalty miste. En dat het eerste was wat hij dacht... kan ik eindelijk weer zuipen? Man die vertelt het zo. Ja. Ja, vond ik ook echt een fantastisch boek.
Vet.
Ik heb, ik had vorige week in de aflevering die niet opgenomen was, had ik Ted Lasso seizoen 2 aangeraden. Toen werd ik hard uitgelachen door deze jongens, omdat ik seizoen 1 ook al een keer had. Hij is nu klaar. Ja, dus,
goed.
Geweldig. Ik denk dat jij het ook leuk vindt, Raymond. Het gaat over een... Amerikaanse American voetbalcoach die in één keer een voetbalteam in Engeland gaat coachen. Maar een beetje komisch, maar wel leuk. Maar dus dat ging hij nog een keer doen. Dus ik heb nu een nieuwe serie gevonden en dat heet Succession. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Ja, ken hem, ja.
Maar het is een beetje een standaard verhaal. Gaat over een hele rijke man in Amerika die een bedrijf heeft, een mediabedrijf, die uiteindelijk op het randje van de dood zit, waar na zijn zoons en dochter... in een strijd verwikkeld raken om wie het op mag volgen en hoe dat dan precies gebeurt. Maar het is mooi gefilmd en originele muziek. Dus echt een goede serie. En het is ook wel redelijk snel, dus je bent er zo doorheen. Dus mooie serie.
Waar staat hij op?
HBO, Succession.
Hoi. Ik ga andermaal voor chansons. Vrijdagavond.
Rob Kemps dat toch?
Robbie Kemps en Matthijs van Nieuwkerk. Je wist eigenlijk op voorhand al dat het lekker ging worden. Rob Kemps en Matthijs van Nieuwkerk kuieren een beetje door Parijs. Op zoek naar verhalen achter de bekende Franse zangers en zangeressen. En die Rob Kemps blijkt een vat aan verhalen te bezitten over... allerlei zangers en zangeressen. En hij vertelt daar op een hele... vrolijke, spontane manier over. Hij verstaat echt de kunst van leuk doen en spontaan doen zonder dat het irritant wordt of televisieachtig wordt. Hij doet gewoon steengoed.
Ongelooflijk. Ja. Want als je hem ziet stuiteren op het podium, dat
niemand af.
Hij gaat van links naar rechts zingen.
Gauche à droite. Maar nee, dat is hartstikke lekker. En Matthijs van Nieuwkerk die schuifelt daar een beetje als een verlegen jongen achteraan. En dat is mooi om te zien. Vorige week een mooie bijrol van voor Barbara Pravi. De Franse Songfestival.
Ja, ik vind het schandalig dat zij het Songfestival niet heeft gewonnen.
Ja. Dus het is lekker vrijdag. Zo, gaat hij even. Het is lekker vrijdagavond. En gaat dat zien. Ja, maar ik had even een Maarten de Fokkert stemoverslag.
Ja, man. Is dat echt...
Wel een beetje easy toeische stem. Oké.
Ja. All right. Jij nog?
Ja, ik ga ook nog een keer dezelfde aanraden als vorige week. Tweedok heeft een documentaire uitgebracht over de toeslagaffaire.
Ja.
Alleen tegen de staat heet het. En ja, het is eigenlijk helemaal niet leuk om te kijken. Maar ik vind wel dat iedereen het gezien moet hebben. En het is gewoon fucking heftig in beeld gebracht. En ja, het is bijna niet onder woorden te brengen. Dus het enige wat ik erover kan zeggen is gewoon, je moet het kijken. En je krijgt er wel spijt van en geen spijt van tegelijk.
Mooi. Muziekje, Raymond. Ook dat, ja, heb je huiswerk meegegeven. Jij wilde alleen, ja, maar blauwe M&M's in de kleedkamer.
Ja, ik heb ze nog niet.
Nee, die komen zo. Okay. Daar moest wat tegenover staan, namelijk huiswerk.
En terecht.
Een liedje, ja, om mij af te sluiten.
Oh, vond heel lastig. Maar dan ga ik voor Alive van Pearl Jam.
Oké.
Okay. Mooi.
Thomas, goed.
Ja, 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 zeker. Zeker.
Ik vond het leuk. Ja, dank voor je komst.
Ja, bedankt dat ik de gast mocht zijn.
En tot de volgende week.
Hoi. Houdoe. Your daddy was nothing but a